Goedemorgen allemaal. Ook een hartelijk welkom namens mij. Helemaal bijzonder welkom voor de gasten die hier voor het eerst zijn of voor een van de eerste keren. Even een kleine toelichting over onze achternaam. Ik heet toevallig ook Koning, net als Mark Koning. Maar we zijn, voor zover we weten, geen familie. Al zou dat op zich niet erg zijn of zo, maar... we hebben toevallig dezelfde achternaam. Misschien dat onze overgrootvader dezelfde was, maar we hebben het eventjes kort afgestemd of we ergens familie hadden, maar dat was nog niet zo. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over Gods plan voor jouw leven, Gods plan voor ons leven. Helemaal omdat we vanmorgen Lieve en Marit hebben opgedragen. Wat is Gods plan voor hun leven? Misschien dat u nu wel op allerlei keuzes zit, net klaar met je studie, examenjaar gehaald, nadenken over een andere baan, partner voor het leven. Dan zijn er zo van die vragen die u misschien over nadenkt, wat is Gods plan voor mijn leven? En voordat we dat gaan doen, even een kleine intermezzo. Dit is natuurlijk een lepel, maar wie van jullie weet waar dit voor gebruikt is zo'n 2000 jaar geleden? Wie weet dat toevallig? Eten? Nee. Koken? Ook niet. Nee. Dit is, voor zover de geschiedenis klopt, was dit een van de eerste kompassen. Dus deze lepel was van metaal en de Chinezen hebben al 2000 jaar geleden gezien dat op het moment dat je één kant van een lepel met ijzer doet, dat die dan draait. Dus die kaart, of dat vierkant wat eronder, dat zijn een soort van de kompasrozen. En voor zover de geschiedkundigen weten, was dit al zo'n 2000 jaar geleden een kompas. Wij kennen hem meer in deze variant. Zo zijn ze zelfs nu nog te koop. Al gebruiken veel van ons het niet meer, omdat je gewoon GPS op je telefoon hebt en Google Maps altijd beschikbaar. Maar al jarenlang is een soort kompas een soort van, ja, helpt je om keuzes te maken. Op het water, op het land, als je niet precies weet waar je bent wat je onderweg gaat tegenkomen, geeft zo'n kompas toch een richting. En we gaan de metafoor van het kompas vanmorgen gebruiken als we het hebben over Gods plan voor jouw leven, Gods plan voor mijn leven. En ik weet niet precies hoe u daarover nadenkt, Gods plan voor je leven. Is het iets dat God heel precies weet, wanneer je gaat trouwen of al heel lang wist wanneer je zou gaan trouwen en welke baan je wanneer zou hebben? Ik weet niet of u Gods plan voor je leven heel erg gebruikt om op het moment dat het lastig wordt en dan voor de rest, hè, dus een paar keer per 10 jaar denk je er heel hard over na als je allerlei keuzes hebt. En voor de rest van de jaren ben je er misschien niet zo heel erg mee bezig. Maar zeker voor lastige keuzes zou het toch wel fijn zijn als we een soort van antwoord kregen. Een soort briefje uit de hemel. Zeg je baan op, ga daar werken of ga verhuizen naar dit adres. Je krijgt dat huis sowieso. Dat zou toch wel een heel stuk stress verlichten of zou wel helpen. Het kan ook zijn dat je in een storm zit van een leven en dat dingen tegenvallen. Dat het zwaar is. De ziekte, tegenslag, verdriet, ruzie, van alles. En dan kan het ook echt wel heel fijn zijn om een soort van bevestiging te krijgen dat je op de goede weg bezig bent. En dat je op zoek bent naar een soort rust, een soort vuurtoren in de storm, wat dan Gods plan voor je leven kan zijn. En als we er zo nadenken over Gods plan voor je leven, dan wil ik eventjes één ding sowieso duidelijk maken. Wat ik niet geloof is dat Gods plan heel erg gedetailleerd is. God heeft geen details. Daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar we gaan... Oh, deze slide komt tussendoor, sorry. Sommige mensen die zijn misschien heel erg denken van, nou, over Gods plan voor je leven. Dan ga je heel erg vasten en bidden en in periode van afzondering. Dan ga je misschien naar een stilteklooster. Dan ga je heel erg allerlei workshops doen en oefeningen doen om je talenten te ontdekken. En als je dan je talenten voor je leven hebt ontdekt, dan weet je daarmee ook Gods plan voor je leven. Nou denk ik dat het sowieso heel belangrijk is om je talenten te ontdekken, zodat je beter weet wat je kan doen in het Koninkrijk van God. Maar ik denk niet zozeer dat je talenten een enorm kompas is over wat Gods plan voor je leven is. Ik denk dat het op hele andere dingen zit. En dat soms God een roeping geeft, ook al is het niet per se je talent, omdat je daarmee misschien heel erg afhankelijk blijft van hem en niet heel erg op je eigen talent gaat vertrouwen. Dus talenten ontdekken is heel belangrijk om een kind van zijn in Gods Koninkrijk, maar ook je talenten is niet echt een kompas om Gods leven te ontdekken. Misschien dat u denkt dat God een soort van draaiboek heeft, een gedetailleerde Gantt chart voor de projectmanagers onder ons, waarin je precies helemaal gepland staat wanneer wat komt. En dat de engelen elke dag bij elkaar komen in een soort Obea-kamer of een andere kamer. En dan bespreken ze gewoon alle christenen op de wereld. En dan vertellen ze even hoe ze ervoor staan en of je voor of achter op planning loopt. Iemand die dat idee heeft? Ik denk dat als God dat zou doen, dat mijn planning compleet in het rood zou staan. Ik weet niet hoe u denkt dat het misschien is, maar ik denk niet dat ik mijn leven leid exact zoals God dat misschien had gehoopt. Omdat ik nou eenmaal zondig ben, fouten maak en niet altijd de juiste keuzes maak. Maar stel dat God zo'n plan zou hebben, dan zou ik misschien minstens 3 jaar achterlopen op planning. Heb je dat gevoel wel eens, dat je een soort van tekort schiet of zo? En voor een deel probeert de wereld dat ons aan te praten, dat we misschien niet God goed genoeg zijn of dat we heel erg hard uit onszelf moeten leven. Maar het is niet zo dat God op het punt staat om in te grijpen in je leven omdat je achter op planning loopt. Ik denk dat God op een hele andere manier naar ons leven kijkt en daar wil ik nu met jullie over nadenken. Gods plan voor ons leven. Wat gaan we doen? We gaan het over 2 dingen hebben. We gaan het in eerste instantie hebben over het concept duidelijk, maar geen details. Daar gaan we het grootste deel van de tijd aan besteden vanmorgen. En het tweede stukje waar we gaan hebben is hoe gaat God nou om met specifieke keuzes? Hoe kan God je daarbij helpen? We zullen heel veel Bijbelversen lezen en we zullen voornamelijk stilstaan bij een koning uit het Oude Testament, koning Josia. Niet heel erg bekende koning. Maar daar zullen we over nadenken. In eerste instantie dus, wat betekent dat? Dat God dat iets duidelijk is, maar geen details bevat. Nou, ik weet niet of u al precies weet wat u deze zomer gaat doen. Maar deze week hebben wij met de kinderen en hebben we met elkaar zitten nadenken. Wat gaan we nou doen? En we hebben voor de zomer een heel duidelijk plan, maar geen details. En ik zal jullie dat uitleggen hoe dat werkt. Wij gaan met de caravan op vakantie, ja, zo'n slurhut achter je auto aan. Dat vinden we heerlijk. En we weten precies wat we doen. Namelijk, we gaan daar waar de zon schijnt. Dat is een heel duidelijk plan, toch? Hoef je soms niet ver te gaan. En dat geeft ook ontzettend veel vrijheid. Een paar jaar geleden zaten we in Zuid-Frankrijk aan de Atlantische kust. Daar wilde ik heel graag heen. Zaten we daar in 17 graden windkracht 5 regen. Zaten we niet zo heel lang. Waarom niet? Omdat wij ons plan voor de vakantie is gaan daar waar de zon schijnt en bij voorkeur naar bergen. Dus we zijn van plan om naar Oostenrijk te gaan en we hebben voorlopig een plan om naar deze streek te gaan. Dus als jullie ons in de vakantie willen vermijden, dan is het misschien handig om niet ook daar naartoe te gaan, al is de kans klein dat je elkaar daar tegenkomt. Maar daarmee hebben we een heel duidelijk plan voor deze zomer, alleen geen details. We weten niet wanneer we, hoe laat op welke camping aankomen. We weten nog niet precies welke uitjes we gaan doen. En we weten ook nog niet precies wat we wanneer gaan eten. Maar het plan is heel duidelijk. We willen ontspannen van de zon, het liefst bij de bergen. En along the way gaan we ons plan aanpassen. En ik denk dat Gods plan voor ons leven ook zo is. God heeft een ontzettend duidelijk plan voor jouw leven. Daar gaan we over nadenken. Hij is daar heel helder over. Dat is een van de rode draden die door de Bijbel is. Maar hij geeft je niet veel details over dat plan. En je zou kunnen zeggen dat de metafoor van dat we in de zon willen zitten is, God heeft gewoon een heel duidelijk plan, namelijk dat je in zijn licht bent of dat je in zijn heerlijkheid bent. Maar daarover straks meer. Laten we gaan lezen uit koning Josia. Je mag het erbij pakken uit de Bijbel, de telefoon of meelezen vanaf het scherm. We gaan lezen vanaf 2 Kronieken 34 vanaf vers 1. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer en ging in de wegen van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogten, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaren die er bovenop stonden stuk. Ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken en hij verpulverde ze. En hij strooide het stof op de graven van hen die daaraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ook in de steden van Manassa, Ephraim en Simeon, ja tot Neftali toe, onderzocht hij hun huizen rondom. Hij brak de altaren en de gewijde palen af, verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren en brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. En daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. En dan een paar versen verder, in 33, Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd te dienen. Ja, de Heere hun God te dienen. Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de Heere, de God van hun vaderen. Koning Josia is een van die koningen uit het Oude Testament die wel leefde naar Gods wil. Mensen die wat bijbelkennis hebben over de koning uit het Oude Testament, die weten dat het overgrote deel van de koningen leefde compleet niet volgens Gods wil. Maar koning Josia was een van die koningen. En het is op zich wel heel bijzonder, want het is niet zo dat dat zijn vader ook heel erg christelijk was of heel erg met God leefde. Ook zijn vader was echt een gruwelijke koning die ontzettend veel verkeerde dingen deed en zijn overgrootvader ook. Maar toch besloot Josia te leven zoals David had geleefd en niet af te wijken naar links of naar rechts van Gods plan, van Gods wetten. En we zullen later nog wel eens kijken naar een profetie over Josia, maar Josia die koos er gewoon voor om voor God te leven. Hij koos ervoor om de wetten te hanteren en hij was bereid om daar ontzettend veel ruzie, tegenslag en dat allerlei mensen hem niet wilden en niet mochten en hem haten. Waarom? Omdat hij God belangrijker vond dan de aanzien van mensen. Hij vond het doen van Gods wil belangrijker dan zijn eigen voorspoed. Hij vond het volgen van Gods wetten belangrijker dan wat andere mensen misschien wel zouden denken. Soortgelijk lezen we over Hizkia, 2 Kronieken 31. Ik lees dan alleen maar een paar versen. En zo deed Hizkia in heel Juda. Hij deed wat goed was en juist was. En trouw was die voor het aangezicht van de Heere zijn God. In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart en was hij voorspoedig. Ook koning Hizkia is een van die zeldzame koningen die leefde volgens Gods wil en volgens Gods plan. En zo, dit is een van de thema's door heel de Bijbel heen. We zullen daar nog wel wat meer versen over zien, maar de Bijbel bevat meerdere thema's. En een van die thema's is bijvoorbeeld genade. Een andere thema is dat de rivieren zijn uit de profetie van Ezechiël, uit Openbaringen en uit het begin van Genesis. Zo zitten er allerlei lijnen door de Bijbel heen. En dit is ook een hele belangrijke lijn uit de Bijbel. En dat is namelijk, hoe moet je nou dagelijks leven? Hoe leef je nou volgens Gods plan? Dat is dat je God op de eerste plaats zet. Dat je God het allerbelangrijkste vindt in je leven. Dus wat is Gods plan voor je leven? Dat je hem het allerbelangrijkste vindt. En dat je in alles probeert zo goed mogelijk te leven naar zijn wil. Achterop het mededelingenblad vinden jullie een overzicht. En we zijn een paar maanden geleden als bedieningsgroep onderwijs het thema begonnen van dagelijks wandelen met God. En dat wandelen met God is het thema die bij de thema hoort van koning Josia en Hizkia. Staat in Genesis 6, vers 9, Noach wandelde met God. In 1 Koningen 3, vers 3 staat, Salomo had de Heere lief door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen wandelde hij niet volledig. Er staat ook, alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. Dus koning Salomo had niet God op de eerste plaats staan. Hij probeerde wel te wandelen, maar hij had een soort tweede wandeling die hij ook deed. In 1 Koningen 8 staat, laat uw hart volkomen met de Heere onze God zijn, door te wandelen overeenkomstig zijn verordeningen en zijn geboden in acht te nemen, zoals op deze dag. Maar Jehu wandelde niet nauwlettend en met heel zijn hart in de wet van de Heere, van de God van Israël. En in de psalmen staat, leer mij Heer uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Dus wat is Gods plan voor jouw leven? Die is heel duidelijk, maar bevat geen details. Gods plan voor jouw leven is dat je hem op de eerste plaats zet. Dat je dagelijks met hem wandelt. Dat je je houdt aan zijn geboden. Laten we verder kijken. In Matteüs 22 zegt Jezus dat ook. Wat is het allergrootste gebod? Overbekend stukje. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem. U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En de afgelopen maanden ben ik hier weer opnieuw mee bezig geweest, de voorbereiding van de preek. En dit is iets dus wat me bezig hield, van hoe kan ik nou Gods plan voor mijn leven weten. En wat ik merkte is dat ik dan heel erg vanuit genade wel wist dat ik een kind van God was. Maar dat ik vervolgens heel erg uit mezelf probeerde me aan de wetten te houden. Ik weet niet of u dat ook kent. Maar dat je dan heel erg uit discipline gaat proberen om eerder op te staan en uit de Bijbel te lezen. Of jezelf dwingen om elke dag met God bezig te zijn. En ik denk dat die keuzes maken heel goed is. Maar ik probeerde het, als ik terugkijk, te veel vanuit mezelf. Ik wist wel dat God voor mij gestorven was, maar ik zag dit als een soort van mijn eigen reis. Ik weet niet of u dat herkent, maar dan ga je dat wandelen met God weer proberen om zelf te doen. En toen kwam ik uit Romeinen 6 een mooi stukje tegen. En ik heb gekozen voor de Bijbel uit gewone taal, omdat de herziene Statenvertaling wel heel erg lastig uit te leggen is in een paar zinnen. Maar lees thuis Romeinen 6 en 7 nog eens rustig door en bestudeer die versen. Vanaf vers 15. Betekent dit dat we kunnen doorgaan met het doen van verkeerde dingen? Dus Paulus heeft net verteld over de genade en dat we uit genade behouden zijn. En dan zegt Paulus, nee, natuurlijk niet. Jullie weten hoe het gaat met slaven. Als je slaaf wordt van iemand, dan is hij je meester. Dan moet je hem gehoorzamen. Nu vraag ik jullie, wie is jullie meester? Is dat de zonde die leidt tot de dood, of zijn jullie gehoorzaam aan God, zodat jullie gered worden? En een van de dingen die ik merkte, ik weet niet of u dat herkent, maar een van de dingen die ik merkte is dat de wereld die probeert je heel erg te laten geloven dat je op jezelf moet vertrouwen. Dat je heel erg met jezelf bezig mag zijn en dat je heel erg veel dingen uit jezelf moet doen. Maar wat Paulus hier eigenlijk zegt is, je hebt eigenlijk een keus. En die keus bestaat eigenlijk maar uit twee dingen. Of je gaat proberen voor jezelf te leven en daarmee word je automatisch slaaf van de zonde. Dus als je uit jezelf gaat proberen het koninkrijk van God binnen te gaan, of uit jezelf probeert te groeien, dan word je automatisch zelf een slaaf van de zonde. De enige andere alternatief die je hebt is dat je, en hij zegt het hier, dat legt hij later ook nog wel toe, hij gebruikt het woord slaaf om die metafoor te blijven gebruiken. Maar het enige alternatief dat je hebt is dat je je wil ondergeschikt maakt aan God. En dat is de enige manier om met God te wandelen en om de zonde die continu aan ons trekt te overwinnen. Dus de enige manier om dagelijks met God te leven, om je te houden aan zijn geboden, om te wandelen in zijn aangezicht, onder zijn aangezicht, dat is dat je elke keer zegt, Heer, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. En toen ik hier zo over nadacht, toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik de vraag verkeerd heb gesteld. De woorden kloppen wel, alleen de volgorde niet. Het thema van de dienst was, Gods plan voor mijn leven. Die woorden kloppen wel, alleen het staat in de verkeerde volgorde. Laten we maar kijken hoe het wel moet staan. Mijn leven voor Gods plan. Als je heel erg bezig bent met Gods plan voor jouw leven, dan misschien dat je dan uiteindelijk jezelf weer op de troon gaat zetten. Van het draait om mij, ik ben belangrijk. Ik ben bijzonder en God en ik moet enzovoort. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij onszelf ons leven geven voor God. En dat we continu vragen, Heer, hoe kan ik vandaag bijdragen aan uw plan voor deze wereld? Hoe kan ik mijn leven ten dienste stellen aan uw plan? Paulus die zegt dat ook in Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus wat is Gods plan voor ons leven? Gods plan voor ons leven is dat we een onderdeel willen zijn van zijn plan. Dat we elke dag met hem willen wandelen. Dat we ons continu richten op hem. En achter op het mededelingenblad hebben we dat geprobeerd wat praktisch te maken. Kijk maar even mee. En we hebben wat we voornamelijk daarmee willen is dat je niet zo iets heel erg gaat proberen om het op één manier te doen omdat dat bij iemand anders werkt. Wat we voornamelijk met het overzicht willen is dat je op zoek gaat naar die manier van wandelen met God die bij jou past. En wat voor veel mensen wel werkt is dat je geholpen wordt om dagelijks een Bijbelvers te lezen. En dat daar een soort plan achter zit. Er zijn meerdere hele goede systemen. Dan krijg je gewoon elke dag in je e-mailbox een Bijbelvers voor die dag met een grote of kleine overdenking. Wat voor mijzelf heel goed werkt is, ik zit veel in de auto en dan luister ik, in de auto probeer ik minder te bellen en wat meer naar preken te luisteren. Er zijn meerdere podcasts, die werken bij mij heel goed in de auto met Apple CarPlay. Maar dan kan ik dus gewoon in plaats van naar de radio te luisteren of naar de muziek te luisteren, kan ik gewoon naar preken luisteren. En ik merk dat het mijn gedachten vormt. Dat ik dan heel anders naar een klant ga of heel anders die dag begin, omdat ik geïnspireerd word en elke dag op een hele andere manier voeding krijg. Een van mijn betere vrienden uit de studententijd, als hij in zichzelf probeert Bijbel te lezen, valt hij in slaap. Hij kan daar niet zo heel veel aan doen, hij had het ook al met studieboeken. Zodra hij begon moest leren voor een examen, dan zaten we allebei in de bibliotheek en hij vroeg letterlijk aan mij, kun je elk half uur even kijken of ik niet in slaap ben gevallen? Want zodra hij droge stof moest leren, dan viel hij gewoon in slaap. En het lukte hem ook niet om in zijn eentje in de Bijbel te lezen. Daar kan hij zich niet op concentreren, dan raakt hij afgeleid of hij valt in slaap. En wat hem nou onwijs goed werkt, is dat hij dagelijks of wekelijks met iemand afspreekt en dan gaan ze gewoon samen een half uur in de Bijbel lezen. Dus iemand die hij niet zo heel goed, tot nu toe nog niet zo heel goed kende, maar door de tijd heen leert hij die ander wel heel erg goed kennen. En ze gaan gewoon samen lezen, ze hebben het erover en dan bidden ze kort en dan na een half uur, drie kwartier is het klaar. En dat helpt hem enorm om in de Bijbel te lezen. Wat weer anderen heel erg doen, dat is YouVersion gebruiken. Er zijn ontzettend veel overdenkingen waar mensen echt uren in hebben gestopt om echt gestructureerd over een onderwerp na te denken of gestructureerd door een Bijbelboek heen te gaan. En een van de dingen die Fokko en ik afgelopen weken hebben gedaan, terwijl Fokko heel erg in het buitenland was, was een Bijbelleesrooster, die staat er rechts onderin. Samen is het beter. En Fokko zat in China, voor de mensen die een beetje geografisch bewust zijn, dat betekent dat Fokko in de Bijbel las als ik slaap en andersom. Omdat de zon en zo om de wereld draait. Maar je kan dan een soort van overdenking achterlaten en de ander ziet dat. En dan ben je toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden. En mag je voor elkaar bidden. En wat het mij vooral helpt, het was afgelopen week weer erg druk. Dan krijg je halverwege de dag, als Fokko daar tijd voor heeft, krijg je 's middags om 3 uur krijg je een trilltje telefoon. En dan staat er dat Fokko wel bij dag 8 is en ik ben zelf nog maar bij dag 6 van dat rooster. En dat helpt mij als een soort vriendelijke stok achter de deur om in de Bijbel te blijven lezen. En weer een ander ding wat ik al jarenlang doe is met mensen bidden. Gewoon elke keer afspreken, 1 keer per week bij voorkeur. En elke dag, of elke week, 1 keer per week samen te bidden, een half uur. Wat bij mij heel goed werkt is om 6:30 of 7 uur af te spreken voordat de dag begint. Voordat klanten kunnen bellen of collega's vervelend gaan doen. Om dat te doen. Dus dat is die gebedsgroepen. Ze staan achter op het mededelingenblad meer. Maar het is echt mijn oproep. Dat je voor jezelf op zoek gaat en vraag God om wijsheid. Hoe kan ik dagelijks wandelen? Wat past bij mij? Een stilte, retraite, een conferentie. Een bijbelstudieboek, wat dan ook. Als laatste stukje van deze preek wil ik met jullie nadenken over van ja maar. Als God dan wel een heel duidelijk plan heeft, maar geen details voor mijn leven, hoe kan God dan wel helpen met allerlei specifieke en dagelijkse keuzes? Want het is niet zo dat God op een of andere God op een afstand is die gewoon zegt, wandel met mij en vervolgens de rest van je leven niet naar je omziet. Er zijn ontzettend veel Bijbelversen waaruit blijkt dat God echt persoonlijk met jou betrokken is. Dat hij weet hoeveel haren je op je hoofd hebt. Of op je, als je hier kaal bent, dan sommigen hebben dan hier. Maar. En God weet wat je meemaakt. Hij weet welke talent hij in jou gelegd heeft. En hij hoopt ook echt dat je mag opbloeien en groeien. En steeds zelfverzekerder en steeds meer van jezelf mag houden op een goede manier. Zoals het grote gebod ook zegt. Je mag en je moet ook van jezelf houden, zolang je maar meer van God houdt. En ik geloof dus ook echt dat God echt persoonlijk met jou betrokken wil zijn. En jou persoonlijk morgen en of deze week met een paar kleine dingen wilt helpen. En daarmee wordt de Bijbel een kompas voor jouw leven. Daarmee gaat de Bijbel jou helpen door in de Bijbel te lezen en dicht bij Gods woord te blijven. Gaat jou helpen om door onbekende terreinen en onbekende wateren toch te kunnen navigeren. En hoe doet God dat? Hoe wil God daarbij helpen? Koning Josia komt later in zijn leven achter, als hij al allemaal dingen gedaan heeft en allerlei offerplaatsen heeft vernietigd en die beenderen van die priesters verbrand heeft op die offersplaatsen, komt hij erachter dat het voorzegd was. Dat kun je lezen in Koningen 13 en volgende hoofdstukken. Dus God had een specifiek onderdeel van Josia al gepland. En zonder dat Josia, het lijkt erop alsof Josia dat niet eens wist, volgt Josia op een paar heel specifieke details, doet hij wat God wil. En ik denk ook dat God op deze manier met ons leven betrokken is. Dat hij gewoon op een dag of op specifieke momenten in jouw leven echt jou oproept om misschien te spreken naar een zwerver. Of om iemand een bemoedigend woord te geven of een kaart te schrijven of bepaalde keuzes te maken. God grijpt ook echt op specifieke details in. Maar het wil niet zeggen dat hij helemaal jouw leven heeft uitgestippeld en dat hij precies weet wat je over 3 jaar, 45 dagen en een paar uur precies gaat doen. En hoe doet God dat? Dat doet hij met zijn Heilige Geest. En in Jeremia 31 staat: voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus de Heilige Geest die in ons woont, die vertelt ons wat wij mogen doen. En er zijn talloze voorbeelden, vraag maar wat mensen straks bij de koffie, die echt in hun leven Gods stem hebben verstaan. En dat is niet een of andere hele zware stem dat ze dan ineens horen en dan om zich heen kijken. Wat zeg je nou? Daar zijn maar een paar voorbeelden van. Maar heel vaak is het een gedachte die in mijn geval in ieder geval met heel veel rust te paard gaat. En ik ben steeds beter in staat, en anderen zijn al veel verder, maar ik ben steeds beter in staat om die stem te herkennen als de stem van de Heilige Geest die in mij spreekt. En wat zegt Jacobus er namelijk over? Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En het zal hem gegeven worden. Dus ook als je voor grote keuze staat, als van wat mag ik nu doen nu ik ben klaar ben met mijn studie of volgend studiejaar. Of wat mag ik doen rondom een baan of vriendschappen of vakantie of wat dan ook. Dan mag je bidden om wijsheid en dan zal God jouw keuze zegenen. En als ik voor mezelf merk is dat soms krijg ik geen antwoord. En dat is dan voor mij een vertrouwen dat ik gewoon binnen Gods plan allerlei keuzes mag maken en dan binnen Gods plan zal blijven. En zo nu en dan geeft God specifieke antwoorden en dat helpt me dan om dat specifieke te doen. En hoe wil jij je leven leiden? Wil je, wat in Romeinen 6 staat, je kunt niet voor jezelf leven, want daarmee word je automatisch slaaf van de zonde. En het is echt mijn verlangen dat wij als gemeente elkaar helpen om voor God te leven. En onze tijd en onze energie en onze talenten voor God in te zetten. Er is één lied, misschien dat een paar van jullie die al wel kennen, maar die is al minstens volgens mij 30 of 40 jaar oud. En dat lied gaan we nu naar luisteren en in de tussentijd laat uw gedachten de vrije loop gaan. Bid tot God wat hij tot u wilt zeggen. Maar dit lied dat gaat over een man die droomde dat hij samen met een andere vriend in de hemel komt. En die vriend die maakt dan allerlei dingen mee. Laten we naar het lied luisteren.
We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard these angels singing and someone called your name. We turned and saw this young man and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. Every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I ask Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a light that was changed. I am so glad you gave. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm in heaven today. Thank you for giving to the Lord. I am a light that was changed. One by one they came, far as your eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices you made, they were unnoticed on this earth. I know up in heaven you're not supposed to cry. I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around. Great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed.
Het is echt mijn verlangen dat wij als gemeente elkaar hierin helpen. Dat we bij de koffie ook vragen van, hey, hoe lukt het jou om te wandelen met God? Want als ik naar mezelf kijk en naar allerlei vrienden en familieleden om me heen, dan gaat het wandelen met God met op en neer. Er zijn er perioden waarin het heel makkelijk is en er zijn er ook perioden waarin het echt zwaar is. En dat er ook ruimte mag zijn voor teleurstelling en de pijnlijke vragen. Ik geloof dat we, als we met elkaar als gemeente steeds meer wandelen met God door de week heen. En steeds meer ons leven geven voor God, voor thank you for giving to the Lord. Dan mogen wij stuk voor stuk een steeds belangrijkere rol spelen in Gods plan met de wereld. Want wat is Gods plan met de wereld? Daar is Judith al vanmorgen mee begonnen. Gods plan met de wereld is dat hij in de komende eeuwen zijn alles overtreffende rijkdom van zijn genade wil bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden mogen wandelen. Ik wil met jullie eindigen met gebed. Vader in de hemel, Heere, dank u wel dat u een heel duidelijk plan voor ons leven heeft, Heer. Heer, en ook al geeft u geen antwoorden over allerlei details en specifieke situaties, wilt u wel wijsheid geven, Heer, om daarmee om te gaan. Heer, en ik wil u bidden dat we met vrijmoedigheid en vastberadenheid naar huis mogen gaan om komende week veel en intensief met u te wandelen, met u te praten, Heer, uw wil te zoeken, uw stem te leren verstaan. En zo een verschil te maken in de wereld om ons heen. Ook vanmiddag bij Bab in de buurt, morgen bij collega's, vrienden, buren. Heer, wilt u ons zo gebruiken? Heer, dat het niet gaat om ons plan voor ons leven of dat het niet draait om ons leven. Maar dat wij ons leven als offer mogen geven aan u. Om uw plan met de wereld, om daar een onderdeel van te mogen zijn. Help ons zo, Heer, om te geven aan u. Amen.